Als ik morgen opnieuw mocht beginnen, dan zou ik vanaf dag 1 meer tijd en energie steken in intensief stakeholder management. En zeker ook extern.
Brood, patisserie, sauzen, olie, alternatieven voor room. Hun assortiment evolueert mee met de tijd. Vandaag ben ik bij Voedingsbedrijf Van de Moortelen.
Ik ben Aurélie Comeyre. Ik ben de groep Sustainability Manager hier bij Van de Moortelen. De rol is ontstaan in eind 2014.
In 2015 is er een eerste duurzaamheidsstrategie uitgeschreven. En 2 jaar later, in 2017, komt Aurélie op het speelveld om de rol van duurzaamheidsmanager te bekleden.
Op dat moment was ik alleen, had ik geen team. Natuurlijk stond sustainability toen al op de agenda en waren er ook andere collega's die intrinsiek ook gemotiveerd waren. Maar het was redelijk versnipperd. Daarom dat er sinds 2015 ook een strategie is gekomen.
Ondertussen is het team van Aurélie uitgebreid en storten 4 werkkrachten zich dag in dag uit op de duurzaamheidsstrategie van Van de Moortelen. Dat houdt in veel vergaderen en pingpongen met projectleiders om verschillende acties te definiëren. Rond duurzame verpakking, verantwoord inkopen van grondstoffen, veiligheid, welzijn op de werkvloer. En vervolgens de status quo opvolgen.
2 maal per jaar zitten we samen met alle projectleaders tijdens een duurzaamheidssummit. Waar we de vooruitgang van alle activiteiten bekijken, maar ook de bottlenecks gaan bespreken. Daarnaast is sustainability ook een vast agendapunt van de managementteams, van het Exco en ook van de Raad van Bestuur, om op die manier ook discussies aan te gaan om bepaalde beslissingen te nemen en waar dat er ook validatie moet gebeuren natuurlijk van bepaalde beslissingen die genomen worden. Dat gebeurt binnen dat orgaan, binnen Exco en Raad van Bestuur. Ja.
Dat betekent dus eigenlijk wel al dat duurzaamheid volledig ingecijpeld is in de hele organisatie. Iedereen is betrokken.
Klopt, ja. Het is echt het doel om duurzaamheid te integreren in onze dagdagelijkse activiteiten, in verschillende departementen. Dat loopt onder andere via de sustainability project leaders. Maar we zijn ook aan het piloteren met sustainability ambassadeurs. Dat is eigenlijk iemand binnen een departement die de pet van sustainability ambassador krijgt naast zijn of haar rol, zodat er op die manier ook een spok, een aanspreekpersoon binnen dat departement aanwezig is rond duurzaamheid en ook om het verder te gaan cascaderen binnen de organisatie en binnen dat specifiek departement, omdat de noden per departement ook wel verschillend zijn. En ik zelf heb dan contact met die verschillende sustainability ambassadors.
De lancering van de ambassadeurs is een testproject, maar de projectleiders gaan al lang mee. Naast hun rol als bijvoorbeeld aankoper of marketeer, wijden ze zich aan een project van duurzaamheid. Binnen de organisatie bepalen 4 pijlers de richting.
De eerste is Conscious Nutrition. Dat is eigenlijk een strategische pijler, omdat wij een voedingsbedrijf zijn. Is het evident dat we op onze producten focussen. Dan de tweede pijler, Protecting Nature, gaat enerzijds over de klimaatverandering. Daarnaast ook het duurzaam inkopen, voedselverspilling tegengaan. En de derde pijler is het People-luik, zowel intern als extern. Veiligheid en welzijn is een van de commitments binnen die pijler. Maar het gaat ook over de professionele loopbaan van onze medewerkers, mogelijkheden tot trainingen, diversiteit, inclusie, het sociale luik binnen onze value chain. De allerlaatste pijler noemen we eigenlijk onze Solid Foundation. Dat is meer de governance pijler, waar we enerzijds focussen op business ethics, onze eigen code of conduct, daar ook trainingen rond geven naar onze medewerker. En anderzijds het stukje partnerships. Onder die 4 pijlers hebben we commitments gedefinieerd die dan gelinkt zijn aan specifieke targets. En voor elke commitment is er binnen de organisatie een projectleader aangesteld geweest.
De projectleiders spelen een prominente rol in hun toegewezen commitment, want zij krijgen de verantwoordelijkheid om de KPI's die eraan gelinkt zijn te behalen. Uiteraard staan ze er niet alleen voor.
Het sustainability team is daar ook om kennis te delen, om te faciliteren, het proces te coördineren, om potentiële bottlenecks of beslissingen die moeten worden genomen door een management team of een exco ook in te begeleiden.
Samenwerking staat centraal binnen de onderneming. Het thema duurzaamheid is mettertijd gegroeid en heeft een hele weg afgelegd. Gezien het palmares van Aurélie kan ze getuigen over de evolutie en de impact van bepaalde maatregelen om duurzaamheid als prioriteit te aanschouwen en niet louter als extraatje.
Daarnaast hebben we sinds een aantal jaar ook de bonussen van de kaderleden gelinkt aan duurzaamheidsdoelstellingen. Naast het feit dat we focussen op integratie van duurzaamheid in de business en in de bedrijfsuitvoering, heeft het ervoor gezorgd dat het linken van de specifieke targets aan de bonussen, ja, dat het niet meer een vrijblijvend verhaal, dat ook de mensen die intrinsiek misschien minder gemotiveerd waren om op duurzaamheid te werken of andere prioriteiten hadden, toch wel duurzaamheid ook als een prioriteit zagen. Dus dat heeft gezorgd voor een versnelling. Anderzijds vond ik ook een belangrijk kantelpunt het moment dat de Raad van Bestuur en het Exco heeft beslist dat we ons ambitieniveau voor duurzaamheid worden verhogen.
Herinner je dat ze in 2015 hun allereerste strategie bekend maakten? Met de komst van de vijfde generatie in de Raad van Bestuur is de strategie in 2021 herzien.
Dan hebben ze ook hun ouders, de vierde generatie, gechallenged op duurzaamheid. En de vraag gesteld, moeten we daar niet... We zijn al goed bezig, maar is er niets meer nodig? Heel veel interessante discussies geweest om dan uiteindelijk te besluiten of te beslissen om het ambitieniveau van duurzaamheid te gaan verhogen. Te beslissen dat we leider willen zijn ten opzichte van onze directe concurrenten. Dat was ook een heel duidelijk signaal. Ja, als je leading wilt zijn, je kijkt wat anderen doen, dan moet je zeker beter doen.
Vanaf dan hebben ze zich toegewijd aan het Science Based Targets Initiative. Op die manier hebben ze discussies kunnen uitsparen, want het ambitieniveau was beslist. De toon was gezet.
Normaal gezien kijk je van, oké, welke targets zo realistisch zijn. We gaan die targets zetten en dan werken we daar naartoe. Bij Science Based Targets is het anders. Daar gaat de wetenschap bepalen wat je moet doen. Ook al zeggen jouw experts of het managementteam, dit is niet haalbaar. Science zegt, ja, je zal het toch moeten doen. Dus wees creatief, zorg voor oplossingen. En dat is wel leuk aan het feit dat er beslist is geweest om dat ambitieniveau zo hoog te leggen, was het ook een evidentie om dan bijvoorbeeld zo vroeg al voor science-based targets te gaan. Ik geloof ook heel sterk in het zetten van ambitieuze targets, omdat het op die manier je teams, jezelf, je leadership team extra gaat stretchen om te zoeken naar mogelijke oplossingen. Als de targets te gemakkelijk zijn, gaan we misschien te weinig doen. Als de targets heel ambitieus zijn, lijkt het soms onrealistisch, maar we moeten vooruit, we moeten onszelf stretchen, we moeten naar oplossingen zoeken. Misschien halen we die 100% niet, maar als we dan die 97% hebben behaald, staan we veel verder dan als we een conservatieve 80% target hadden gezet, waar we dan misschien maar op 60 zouden landen. Dus dat drijft me wel vooruit om die impact te maken en om echt wel... Ja, onszelf eigenlijk. Ook al lijken de oplossingen, zijn de oplossingen er niet altijd op vandaag, om toch vooruit te denken en creatief te zijn en te kijken wat er wel kan, in plaats van te focussen op wat er niet kan.
Het strijdvaardige karakter valt niet te ontwijken. Focussen op wat wel kan en streven naar de best mogelijke oplossing is uw manier van aanpak. En dat loont. Sinds de bepaling van de Science Based Targets heeft het thema biodiversiteit meer vorm gekregen.
Ja, een paar jaar geleden bijvoorbeeld hadden wij nog geen gesprekken met leveranciers rond regeneratieve landbouw. Het is ook door die targets te zetten, onze leveranciers te motiveren om ook voor die Science Based Targets te gaan, dat die bal begint te rollen. Ondertussen zijn we nu al geëvolueerd, hebben nu al op de Franse markt een baguette op de markt gebracht. Ja, volledig gerebrand. En die baguette draagt bij aan die regeneratieve landbouw. Want die bevat dus low-carbon bloem. Het is mooi om die evolutie te zien. In het begin lijken die targets bijna onrealistisch. Uiteindelijk gaan we samen met de keten in gesprek. Kijken we naar oplossingen. Bieden zij ook oplossingen aan. Het begint heel klein. Schalen we al een stukje op. Kunnen we het ook doorvertalen naar ons product. Nu is het doel om natuurlijk van die baguette nog meer te gaan verkopen. Of dat ook nog op andere merken of bij andere klanten te gaan kunnen toepassen. Als we die pilootprojecten kunnen gaan opschalen, ja, dan kunnen we echt die keten gaan transformeren. En dat is wel echt mijn drijfveer. Daar haal ik persoonlijk veel voldoening uit. Zeker in een bedrijf als Van den Moortelen, waar dan we toch heel veel tonnen bloem of andere grondstoffen kopen. Als je dat dan kan gaan omschakelen in een duurzaam alternatief of een duurzame oplossing, kan je samen impact maken.
Van de Moortelen wil hier impact teweegbrengen. Low Carbon Bloem behoort tot hun pijler Protecting Nature onder het luik Duurzaam Inkopen. Gesprekken met de keten zijn broodnodig. En een transformatie is enkel mogelijk door met de verschillende actoren zoals leveranciers aan tafel te zitten.
Soms is het een match voor ons en kunnen we het inderdaad gebruiken. Soms is het ook geen focuspunt voor ons op vandaag bijvoorbeeld. Omdat wij ook de grondstof met de grootste uitstoot eerst in kaart hebben gebracht. En ook hebben beslist intern om daarop te focussen. Om onze resources ook correct te allokeren en de juiste focus te hebben. We kunnen niet alles doen. En dan lijkt het ons interessanter om op de grote volumes eerst de focus te leggen. Dus soms moeten we ook leveranciers teleurstellen van een heel mooi product. Maar voor ons is de impact of de bijdrage te klein. Dus gaan we niet direct op ingaan.
Bloem is dus de grondstof waar ze heel hard op inzetten. Dankzij hun duidelijke focus komen er nieuwe opportuniteiten op hun pad. Zo is het duurzaamheidsteam verwikkeld geraakt in een manifesto met de bakkerijindustrie.
Dus met 46 bedrijven hebben we dat manifesto in Utrecht ondertekend. En het doel van het manifesto is eigenlijk samen met de sector 30% CO2-emissies te gaan reduceren in de tarwe en bloem. Dus dat was een tweedaags event waar dan zowel boeren, leveranciers, voedingsbedrijven en ook de retail aanwezig was. Dus dat gaf een enorme persoonlijke voldoening om die dynamiek, die ambitie te voelen van iedereen, om echt wel, we willen die transformatie aangaan en we kunnen dat niet alleen. We moeten dat samen doen. Dus dat was een mooie realisatie om toch 46 bedrijven in Europa gemotiveerd of overtuigd te kunnen hebben van manifesten te ondertekenen. Ik ben heel benieuwd naar de eerste resultaten dit jaar.
Dit initiatief lag volledig in lijn met hun targets en hun strategie, namelijk hun scope 1, 2 en 3 emissies verlagen. Naast bloem zijn er nog heel wat kwetsbare grondstoffen die ze in grote hoeveelheden aankopen. De risico's die gelinkt zijn aan de grondstoffen hebben ze geïdentificeerd en op basis daarvan maken ze bepaalde keuzes.
Zowel de environmental risico's als de social risico's. Voor een aantal grondstoffen kiezen wij voor het duurzame alternatief met een bepaald label. Dus bijvoorbeeld voor palmolie is dat RSPO. Voor chocolade kopen wij dan Fairtrade of Rainforest Aligned chocolade aan. Voor soja bestaan er ook een aantal certificatiemechanismen. Dus op die manier mitigeren we al een stuk van het risico door voor die duurzame keten te kiezen. Daarnaast weten we dat er nog helaas issues zijn in de keten. We hebben daarvoor een grievance-mechanisme opgesteld.
Dat mechanisme laat toe om klachten te deponeren in hun portaal, door bijvoorbeeld een NGO of een klant. Op die manier kunnen ze hun ongenoegen rapporteren.
Die nemen wij dan ook heel serieus. We gaan die grievance gaan analyseren, kijken of dat het klopt. Wat is de bron? Kunnen we aan de hand van onze traceerbaarheidsdata kijken of dat al dan niet in onze supply chain terechtkomt. En dan gaan wij in gesprek met onze leveranciers. Ons doel is eigenlijk om eerder in gesprek te gaan, in dialoog te gaan, kijken wat de actieplannen kan zijn om het risico te mitigeren, dan de samenwerking stop te zetten. Ja. Want op die manier helpen we ook niemand vooruit.
Het probleem ontwijken en het bij iemand anders leggen doen ze niet. Maar een oplossing is misschien ook niet altijd voorhanden.
Het is een complexe materie, maar door in dialoog te gaan met de juiste spelers, kijken welke acties wel ondernemen kunnen worden, dat is wel onze verantwoordelijkheid.
De dubbele materialiteitsanalyse voerde ze verplicht uit in 2023 en het stakeholdermanagement hielp enorm bij het bepalen van de inhoud.
Vorig jaar hebben we ons allereerst CSRD-compliant Integrated Annual Report gepubliceerd. Dus daar zijn we wel heel fier op. Dat was het eerste rapport dat ook extern is geauditeerd geweest. De weg ernaartoe was pittig. Dus dat was wel een leuke mijlpaal dat uiteindelijk allemaal goed gelukt is. We hebben een enorme vooruitgang geboekt in datamaturiteit en het rapporteren van al die data, automatiseren voor een stuk van de data. Dus daar hebben we heel, heel mooie stappen gezet, zowel binnen het team als binnen de hele organisatie.
Ze hebben ook hun werknemers bevraagd welke thema's zij voorop stellen.
Daar waren dan ook de ambities of de doelstelling die we hebben rond het sociale luik. Ook heel belangrijk natuurlijk. Welzijn, veiligheid, spreekt voor zich, maar ook de medewerkers bevestigen dat dat heel belangrijk is voor hen. Duurzaamheid in het algemeen is belangrijk voor hen, want jaarlijks hebben wij ook een engagement survey, waar wij ook peilen naar duurzaamheid. Alle medewerkers geven daar een score op. En we zien, de score is relatief hoog, evolueert ook positief over de jaren heen. En als we vergelijken met de Europese benchmark, dan zitten we daar net boven. Dus dat is wel een leuke bevestiging ook.
Ook omgekeerd merkt Aurélie op dat de erkenning van buitenaf een boost geeft aan de werknemers en zorgt voor meer enthousiasme rond het brede duurzaamheidsluik.
Wanneer dan we de awards hadden gewonnen voor beste duurzaamheidsrapport of ook onze hele hoge score op EcoVadis, intern geeft dat wel een boost van we mogen eigenlijk wel fier zijn op wat we doen. Het is eigenlijk toch wel echt belangrijk. We gaan misschien toch een keer nadenken, wat kan ik nog bijdragen binnen dit verhaal? En dat is zo een validatie ook intern van, oké, we zijn goed bezig.
Decarbonisatie is een hoge prioriteit van het bedrijf. In 2025 lanceerden ze een opleiding over het topic, omdat ze van mening zijn dat iedere werknemer duurzaamheid moet leren begrijpen. Ze evolueren. Gelinkt aan de decarbonisatietargets werkt het duurzaamheidsteam sinds kort nauw samen met het R&D-team.
Sommige ingrediënten die gepaard gaan met een hele hoge CO2-uitstoot. Misschien kunnen we een ander ingrediënt gaan gebruiken, waardoor dat we ons product carbon footprint drastisch kunnen gaan verlagen. Dus dat is ook nu in 2026 doel om die kennis te gaan opbouwen en te gaan beginnen spelen eigenlijk met verschillende ingrediënten om product carbon footprint van bepaalde referenties te gaan reduceren. Dit liep al. We hadden al een paar producten waar we de boter hebben vervangen door een plantaardig alternatief. En dat we op die manier tussen de 30% en 60% CO2-emissies kunnen gaan reduceren. Nu willen we dat nog meer gaan integreren in de dagdagelijkse activiteit van een ontwikkelaar. Het is ook belangrijk om in gesprek te gaan met de klanten hierover natuurlijk. Dus het is ook belangrijk om hen mee te nemen in het verhaal, om ook draagvlak te creëren.
Want zij beslissen op het einde van de rit of een product in een mandje belandt of niet. In het R&D-lab is innovatie in elke hoek aanwezig.
Het ontwikkelen van een patisserieproduct met volledig plant-based ingrediënten, wat niet altijd zo evident is binnen categorie patisserie. Mm-hmm. Een andere innovatie kan zijn plant-based cheese. We hadden dat nog niet in ons portfolio en dat is iets waar we sterk in geloven en waar we een heel sterk R&D-team achter hebben zitten om dat ook te realiseren en dat dan ook te kunnen gaan vermarkten.
Het reduceren van het suiker- en zoutgehalte is nog zo'n focuspunt, maar de aanpassing valt of staat met de werkwijze die ze toepassen.
Als je dat te abrupt doet, dan kan dat negatief gepercipieerd worden bij de consument. Omdat de consument ook bij zoutgehalte van bepaalde producten smaakpatroon gewoon is, een smaakprofiel gewoon is. Als je plots 20%, ik ben misschien aan het overdrijven, zou reduceren, ja, dan is dat product plots niet meer smaakvol. Dus daar hebben we geleerd dat het eigenlijk interessanter is om het gradueel over de jaren heen te doen. Dan merkt de consument het uiteindelijk niet. Ja. Omdat we stiltjes aan ons smaakprofiel aan het aanpassen zijn. En als we dan plots naar een product, opnieuw een brood, zouden kopen van 5 jaar geleden met zoveel meer zout in, zouden we het gevoel hebben van, dat is echt veel te zoutig. Omdat we over de jaren heen gradueel het zoutgehalte hebben afgebouwd en dat onze smaakpapillen zich hebben aangepast en het, ja, ondertussen perfect in orde vinden om een brood te eten met een gereduceerd zoutgehalte. En als je dan terugkijkt over 10 jaar, kan je echt wel mooie reducties gaan realiseren. Ja.
Ondanks de voordelen van een verminderd zout- of suikergehalte voor de gezondheid, ligt de uitdaging, naast de CO2-uitstootvermindering, ook in het meekrijgen van de consument in het nieuwe verhaal.
Het is ook een stukje change management, zowel intern, maar ook met de klant. Als je je overheerlijke botercroissant gewoon bent en smaak is top, klanten zijn tevreden, waarom zou je veranderen? Dus dat is niet altijd een evidentie. Ook van onze kant uit is het belangrijk om met het R&D-team het perfecte alternatief te gaan kunnen creëren. Dus dat vraagt ook tijd, dat vraagt verandering, uitwisseling. Verstaan ook wat de consument wil. Soms zijn het ook graduele switches. Je kan bijvoorbeeld werken met een butterblend, een mélange, waar je een combinatie hebt van boter en plantaardige vetten, om op die manier nog die sterke botersmaak prominent aanwezig te hebben, maar toch op vlak van CO2 een drastische reductie al kan gaan realiseren.
Aurélie heeft al een heel parcours bij Van de Moortelen achter de rug. En ze blikt terug op dat traject met een mooie les voor andere duurzaamheidsmanagers of professionals die ermee bezig zijn.
Als ik morgen opnieuw mocht beginnen, dan zou ik vanaf dag 1 meer tijd en energie steken in intensief stakeholder management. En zeker ook extern stakeholder management. Want in het begin ben je erg gefocust op cijfers en technische roadmap en het interne verhaal. Heb je echt die interne Van de Moortelen-bril op. Maar ik heb geleerd ondertussen dat de input van die verschillende stakeholders, zeker ook die externe stakeholders, NGO's, leveranciers, klanten, maar ook dus natuurlijk de interne collega's, onbetaalbaar is. Zij brengen perspectieven en oplossingen aan tafel waar je alleen achter je bureau nooit op komt. En door hen eerder en actiever te gaan betrekken in het hele proces, creëer je niet alleen meer draagvlak, maar bouw je ook aan rijkere en robuustere oplossingen voor de lange termijn. Want duurzaamheid, dat is echt een teamsport.
Duurzaamheid, dat is echt een teamsport. Met deze mooie woorden sluit ik de aflevering van Voedingsproducent Van de Moortelen af.